Fantastisch dat jullie in grote getale gekomen zijn. Dat doet ons hart erg goed. Geweldig om zo met elkaar eigenlijk weer aan een echte bijbelstudie te gaan beginnen. Rinus zal dadelijk de eerste avond verzorgen. Het is de bedoeling dat we daarin afwisselen. De volgende les zal door mij verzorgd worden. En zo gaan we door tot de zomervakantie, pakken we de eerste gedeelte van de Romeinenbrief. Het is goed om als broeders en zusters te samen te komen rondom het woord. De Romeinenbrief is echt een hele bijzondere brief, daar gaat Rinus dadelijk alles over vertellen. Een klein stukje. Oh ja, we spreiden het. Zal ik beginnen met de avond te openen? Dat lijkt me een goed plan. We gaan een zegen vragen voor deze avond. Lieve Vader, Heer, dank u wel dat we zo in de wonderbare naam van Koning Jezus bijeen mogen zijn. Heer, dank u wel, Heer, dat we als kinderen van het woord, Heer, zo samen mogen komen rondom dat woord. Lieve Vader, we bidden voor uw aanwezigheid. Heer, want bijbellezen is niet altijd makkelijk. Heer, er staan moeilijke dingen in. En als we uw geest niet hebben, Heer, dan speuren we soms te vergeefs. Heer, we bidden dan ook om zalving van uw geest, Heer, en een geopend hart, Heer, om het woord tot ons te kunnen nemen. En Heer, dat uw woord levend mag maken, Heer, in ons hart. Heer, dat ons hart vol mag zijn en blijven van de liefde van Jezus. Heer, een overstromend hart, Heer, dat we onder de indruk raken van wie u bent. Heer, dat we verwachting krijgen van wie u bent en wat u allemaal kan en wil in een mensenleven. En Heer, dank u wel voor de Romeinenbrief. Heer, wilt u het ook openen voor ons? Heer, dat het na al die duizenden jaren, Heer, ook mag gaan leven, Heer, in ons dagelijks leven. Dat het ook heel praktisch mag zijn. Heer, dat we plezier krijgen, Heer, in het woord. Ook om thuis te lezen. Heer, en dat we elkaar op mogen zoeken, Heer, om het te begrijpen. Om de diepte eruit te halen. Vader, zo bidden we uw zalving, uw nabijheid en een geopend hart en verstand voor ons. Heer, opdat we mogen genieten van het woord. We bidden zo daartoe uw zegen. In Jezus' naam. Amen.
Zo, de Romeinenbrief. Het is de bedoeling. U heeft, als het goed is, allemaal een mapje gekregen. Met een mooi kafje. Onze creatieve geest is weer flink in de weer geweest, zou ik maar zeggen. Jan-Willem, bedankt. Maar we gaan proberen elke keer, elke les die we hebben, even aan de hand van het korte schemaatje, zoals je dat ziet, ook een les invulling te geven. Kort even een inleiding, een schriftgedeelte van de Romeinenbrief, die we met elkaar willen bespreken, zal daar staan. Ook als het meerdere stukken zijn, kan je dat dan terugvinden. Dan een stukje uitwerking, vanzelfsprekend, dat is eigenlijk de studie die we met elkaar willen behandelen. En dan nog een aantal teksten of een korte opdracht of iets anders. Eventueel ook voor thuis om nog na te lezen. Dat zal je daar dan achterin vinden. Dat zie je aan de gezellige kopjes op het blad. Allereerst even de titel of de ondertitel van deze Bijbelstudie. Romeinen. We hebben gezegd, hebben we met elkaar afgesproken. Jan-Willem en ik hebben naar gekeken van hoe kunnen we dat doen? Als basis, moet ik wel even vertellen, als basis willen we als startpunt gebruik maken van de studie van Kerygma, de Romeinenbrief, van Kees de Vlieger, wel bekend bij ons, levert heel veel studiemateriaal. Maar dit boek is vrij uitgebreid, het is heel fijn om gewoon eens door te nemen, ook voor thuisstudie. Het is tegen, ik meen iets van rond de €25 aan te schaffen. Of 35, of 25, dan weet ik het even niet meer. Laat ik even in het midden. Ja, 25 is het ongeveer. Maar die is die dus aan te schaffen. En dan kunnen we, dan kan je dat thuis allemaal nog eens extra nalezen en doorwerken. En ook stukken die wij bewust voor deze studie overslaan, kan je dan ook zelf nog doorleven. Waarom slaan we stukken over? En dat wil ik even uitleggen. Dat doen we heel bewust, omdat we proberen met deze Bijbelstudie die stukken uit de Romeinenbrief te halen die heel erg op de praktijk van het leven gericht zijn. Dus praktische zaken die jou, u, mij aangaan. Dingen die we elke dag tegenkomen. Wat geeft Paulus, die de brief geschreven heeft, nou voor onderwijzing, voor les aan ons allemaal, aan de Romeinen, maar ook aan ons, om van te leren, om iets mee te doen. En tegelijkertijd proberen we deze tijd ook te gebruiken om eens even wat reflectie te krijgen, eventjes wat terugkoppeling naar elkaar, gewoon in gesprekjes met elkaar of gewoon in de grote groep, door eens met elkaar te praten en na te denken over wat werkt het in ons eigen leven uit, in de praktijk. Hoe staan wij in het geloof wat onderwezen wordt in de Romeinen? Waarom heet het overleven in de stad? Rome was een hele grote stad, was de wereldstad, was zeg maar de hoofdstad van het toenmalige Rijk. Het Romeinse Rijk waar ook Israël onder viel, zeg maar. De Romeinen waren de baas, regeerden over het toenmalige Rijk van Rome, zeg maar, van de Romeinen Keizerrijk. Wat is nou het punt in Israël, een klein land, in het Midden-Oosten, aan de Middellandse Zee, heel strategisch gelegen, had God zeg maar dat land op het oog, omdat hij ooit een volk had uitgekozen, dat land aan hen had geschonken om de Messias geboren te laten worden. Wat nou de Messias is en wie dat is en wat hij voor ons betekent, dat komt de komende tijd allemaal aan bod. Daar gaat deze studie over. Daar gaat de Romeinenbrief ook over. Maar Paulus schrijft heel veel brieven aan gemeenten, die lezen we allemaal in de Bijbel, die wat dichter bij Israël lagen ook. Die ook veel meer georiënteerd waren op het Joodse tradities, heel veel Joden die daar ook woonden. Maar voor Rome gold dat toch een beetje anders. Rome was ver weg, was het kapitaal, zeg maar, de hoofdstad, de regeringsplaats, van waar als het ware het Rijk geregeerd werd, daar zetelde de keizer. Dat was de plaats waar je moest zijn om invloed uit te kunnen oefenen op het hele Rijk. En Rome was een stad zoals Vlaardingen dat vandaag voor ons is. Of Schiedam of Maassluis. De stad waar invloed uitgeoefend kon worden. Toen het evangelie ging starten, toen de gemeente begon te ontstaan, toen was het van belang dat we in het hart van het Rijk, als het ware, voet aan de grond kregen. Vandaar dat Paulus ook zegt dat hij heel graag naar Rome wilde, om daar ook te zijn en daar de christenen te bemoedigen. Nou, heel vaak is het zo dat dingen die geschreven zijn aan de Romeinen, die gerelateerd zijn aan de cultuur, de gewoontes van het volk, de losbandigheid, de vrijheid, de vrijzinnigheid die overal heerste, komt heel erg overeen met onze cultuur in Nederland, maar zeker ook in de grote stad Rotterdam en omstreken, ook Vlaardingen. En daarom kunnen we juist van de Romeinenbrief ook heel veel leren. Bovendien is het een schat aan informatie, ook aan theologie. Aan uitleg van wie God is en wie de Heer Jezus Christus is en wat Hij voor ons heeft gedaan. In de praktijk betekent dat het dus gaat over het leven in de stad. De Romeinenbrief gaat over jou, uw, mijn leven in de stad. Maar het gaat ook over overleven in de stad. Want laten we eerlijk zijn, de maatschappij heeft heel veel vat op de mensen. En ook op de christenen. Ook op ons. En er schuilt een groot gevaar in gelijkvormigheid met de maatschappij en de wereld, in tegenstelling tot gelijkvormigheid met Christus. En dat is de kern van de boodschap van de Romeinenbrief. En daarom, vanaf nu, in het nieuwe seizoen, zeg maar nieuwe jaar dit jaar, omdat we over grenzen heen willen, ook met de gemeente, in een gemeente Bijbelstudie, stilstaan bij de Romeinenbrief. En we hopen echt van harte dat het leven zal veranderen. En dat we geconfronteerd worden met wie wij zijn als christen. Allemaal zoals we hier zitten, hebben we een keuze gemaakt om een kind van God te zijn. En samen met God kunnen we op weg gaan. En kunnen we overleven. En overleven in de stad zou bijna zeggen alsof het een enorme strijd is. Maar het is eigenlijk een conclusie. Wij leven in de stad en we kunnen overleven in de stad. Met een smile op ons gezicht, omdat God met ons is en wij kinderen van Hem zijn. Dat gaan we ontdekken de komende tijd en daar gaan we nu een begin mee maken. We gaan lezen uit de Romeinenbrief. Ik weet niet of u allemaal de Bijbel mee heeft genomen. Ik ga het niet laten zien, niet beameren. Maar we gaan lezen Romeinen 1. En dan lezen we vers 1 tot en met 17. En ik ga het voor u voorlezen. Ik kijk even de zaal in, voor iedereen goed verstaanbaar zo. Ook met de versterking. Ja? Ik kijk nog even naar Nel. Goed te verstaan? Oké. Helemaal goed. De brief aan de Romeinen van Paulus. Ik had het al een beetje verklapt, hè? Hij was van Paulus. Een dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen. Het evangelie dat al bij monden van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd. Wat is dan het evangelie? Er staat een dubbele punt. Het evangelie over zijn zoon. Een mens, voortgekomen uit het nageslacht van David, en aangewezen als zoon van God, en door de Heilige Geest bekleed met macht, toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood. Hij heeft mij, zegt Paulus, de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen. Ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus. Aan allen in Rome en Vlaardingen en omstreken, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Allereerst dank ik door Jezus Christus, mijn God, voor u allen, omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt. God, die ik door de verkondiging van het evangelie over zijn zoon vol overgave dien, is mijn getuige dat ik u onophoudelijk in mijn gebeden noem. En altijd vraag ik dan of God mij de gelegenheid wil geven eindelijk naar u toe te komen. Want ik verlang ernaar om u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave om u te sterken. Of liever, om door elkaar bemoedigd te worden. Ik door uw geloof en u door het mijne. U moest eens weten, broeders en zusters, hoe vaak ik me heb voorgenomen om naar u toe te komen. Om net als bij de andere volken ook bij u vruchtbaar werk te doen. Maar ik was tot nu toe steeds verhinderd. Ik sta ten dienste van alle volken, van beschaafde en niet beschaafde, geletterde en ongeletterde, en daarom is het mijn wens het evangelie ook aan u in Rome te verkondigen. Voor dit evangelie schaam ik me niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. Zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal leven door geloof. Tot zover. De Romeinenbrief. We hebben een... Eigenlijk even kennis kunnen maken met wie Paulus is. Hoe hij zich voorstelt aan de Romeinen. Tegelijkertijd hebben we kennis kunnen maken met de man die ontiegelijk veel, ontzettend veel van de Romeinen, van de christenen daar, hield. Paulus, van oorsprong, zeg maar, een schriftgeleerde, een geletterde en een vervolger van de christenen als Jood. En later tot geloof gekomen door een bijzondere bekering, door de Heer Jezus zelf op een wonderlijke wijze. Staan we even niet bij stil, dat is handeling, is weer een andere Bijbelstudie. Maar wel gebeurd en zoals hij zelf zegt, geroepen om een apostel te zijn. En die Paulus schrijft aan de Romeinen, en daar gaan wij ons dus een beetje mee vereenzelvigen. Als hij tegen de Romeinen heeft, voelen wij ons aangesproken. Al is het 2000 jaar geleden, anno 2012. Hij heeft het tegen ons, God spreekt tot ons. En wat spreekt hij dan in die eerste teksten? En dan zien we de kern van de boodschap van de hele Romeinenbrief in vers 16 en 17 naar voren komen. De kern is in vers 16, voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. Ook voor ons. Wat is het? Gods reddende kracht. Tenminste, voor alle die geloven. En wat dat geloven is, gaan we straks even wat meer bij stilstaan. Vers 17 gaat de kern verder. Zegt, in het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft, als rechtvaardige aanneemt. Zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal leven door geloof. Andere vertalingen zeggen niet enkel en alleen, maar voor dat stukje in de plaats zeggen ze uit genade tot genade. En ook dat hoort bij de kern, is eigenlijk beter vertaald. Zit dichter bij de oorsprong, bij de oorspronkelijke tekst. En daar ga ik aan het eind van deze studie nog even ook bij stilstaan, want dat is belangrijk. Niet helemaal aan het eind, maar wel, ik ga er bij stilstaan. Dit is de kern. Aan de ene kant een kracht van God voor hen die geloven, en tegelijkertijd de wetenschap dat God ons als rechtvaardigen aanneemt als we geloven. Wat betekent dat, een rechtvaardige? Is er iemand die daarop zou kunnen reageren? Zomaar rechtvaardigen, wat zou dat betekenen? Wat ben je eigenlijk als je een rechtvaardige bent? We gaan het allemaal opnemen, hè? Ja. Zij is zuster de Jong.
Hallo. Ik denk, er is je recht verschaft.
Recht verschaft.
Je bent oorspronkelijk zondig. En er is je recht verschaft door Jezus. Hij heeft gezegd, ik heb het recht in handen genomen. Ik heb jouw schuld betaald.
En wat betekent dat voor jou?
Dat hij mijn schuld betaald heeft. Dat ik gerechtvaardigd ben. Dat ik weer op mijn benen mag staan. En mag zijn wie ik mag zijn in Christus.
En wat doet dat met je?
Alles.
Wat doet dat, zuster de Bruine?
Ik schaam mij het evangelie Gods niet, want dat is mijn kracht God. En dat heeft hij heel mijn leven al gegeven. En dat wil ik altijd uiten, niet alleen naar de familie, maar naar een ieder toe. En als ik die niet had, die kracht Gods, maar dat is alleen door zijn Heilige Geest en door zijn grote liefde en door zijn kracht dat hij het betaald heeft voor mij. En daarom zeg ik nogmaals, en dan schaam ik mij het evangelie niet, want dit is mijn doel.
Maar wat werkt het nou uit? Waar komt dat in tot uiting?
Nou, tot alles, want anders...
Ja, maar noem eens iets. Nou, geef eens een voorbeeld.
Dat ik niet in de put zit.
Hey, niet in de put zitten.
En dat ik niet in een hoekje ga zitten. En want dan zeg ik, Heer, geef me die kracht, want als ik dat niet krijg, Nou, dan ben ik ook niks.
Dus in de praktijk betekent dat dat er momenten kunnen zijn dat je je aangevallen voelt. Ja. Dat je je in een hoek gedreven voelt. Dat zelfs waar God is, dat je je ellendig kan voelen. Maar de wetenschap en vanuit je geloof geeft God dus kracht.
Nieuwe kracht.
Zodat je niet in dat hoekje blijft zitten, maar weer opstaat. Wat Ria zegt, op de benen gaat staan en er is. Dus dat is rechtvaardiging. Wat betekent het nog meer, rechtvaardiging? Ik hoorde, wat is het tegenovergestelde? Wie, iemand hier aan deze kant? Even uit het westen. Het tegenovergestelde van rechtvaardiging. Jessica weet iets.
Eerlijkheid.
Wat zeg het nog eens?
Eerlijkheid.
Rechtvaardiging, nee, het is een beetje hetzelfde. Eerlijkheid hoort er wel bij. Bij rechtvaardiging. Maar ik bedoel het tegenovergestelde. Als iemand niet rechtvaardig is, dan is die voor God onrechtvaardig. En wat betekent, en hoe noemen we dat nog meer? Zondig. Dus eigenlijk is het tegenovergestelde is zondig. Dat is de staat waarin, en dat zegt ook de Romeinenbrief een heel eind verderop, is de staat waarin iedereen verkeert. Iedereen heeft gezondigd en mist de heerlijkheid, de blijdschap, de vreugde, de kracht van God. Iedereen. Maar Paulus heeft een andere boodschap. Die zegt, ik schaam mij het evangelie niet, want in het geloof is het een kracht voor mij en ik mag weten dat ik door geloof rechtvaardig ben. Uit de zonde gehaald, op mijn benen gezet en ik mag rechtvaardig zijn. Paulus maakt zich dus bekend als een apostel. Wat betekent nou eigenlijk een beetje apostel zijn? Enig idee? Het verschil tussen een discipel en een apostel, bijvoorbeeld? Een discipel is een volgeling, is een leerling, hoor ik in de zaal. En een apostel is een gezonde iemand, juist. In het blad heb ik het ook, die kern heb ik er even uitgehaald. Een gezondene met een opdracht. Waarom? Er is ook een opdrachtgever. Een apostel treedt op met gezag namens iemand. Waarmee Paulus direct in het begin van deze brief, als het ware zichzelf boven de keizer uitteelt voor al die mensen in Rome. Ook Grieken en Romeinen, hè? Mensen die ook gewoon de keizer gehoorzaamden, omdat ze, ook al waren ze christen, wel gewoon hun keizer gehoorzaamden. En zegt hij dan? Ik ben een apostel door Jezus geroepen, door God aangesteld, geroepen om apostel te zijn. God is zijn drijfveer. God is degene die hem de opdracht geeft om het evangelie, de blijde boodschap van de Heer Jezus Christus te verkondigen. Zo schrijft hij het. Het evangelie van zijn zoon en door God uitgekozen, geroepen. En wie is Jezus dan, zegt hij? Volkomen mens, zoon van David, geboren uit het geslacht van David, zegt hij. Maar tegelijkertijd zoon van God, die de kracht heeft gekregen toen hij opstond uit de dood door de majesteit des vaders, lezen we dan in hoofdstuk 6, verderop pas. Maar dat God bij de opstanding de Heer Jezus ook de kracht gaf om als God ook op te treden. Toen Jezus op aarde leefde, had hij het gezag, Jezus, van God ontvangen hier en deed hij alles wat hij de Vader had zien doen. Komen we straks nog even op terug. Dus ga ik te ver uitwijken. En ik moet ook door. Jezus dus als volkomen mens en volkomen God. Gods zoon door zijn kracht. Goed, het evangelie, dat heb ik al verteld, van Gods reddende kracht voor iedereen die gelooft. En dan komt er iets heel bijzonders. Paulus die zegt dan, en dat lezen we in vers 5, omwille van hem Hij verkondigt het evangelie. Waarom verkondigt hij die boodschap van de Heer Jezus? Ik doe het omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof te verkondigen. Andere vertaling, NBG, zegt: om terwille van zijn naam onder alle volken mensen tot gehoorzaamheid van het geloof te brengen of gehoorzaamheid des geloofs te bewerken. Het evangelie is niet alleen een blijde boodschap om te horen en aan te nemen, diep van binnen. Van, hey, we hebben het net gehoord, we zijn gerechtvaardigd, ik ben gered van mijn verlorenheid, van mijn zondige natuur. Komen we in de komende lessen veel dieper op in, hoor. In hoofdstuk 6 gaat het daar helemaal over. Maar even, alvast daar naartoe grijpend. We zijn gered van onze zondige natuur. Maar wat betekent het dan? Wat betekent het nou om een rechtvaardiger te zijn? Nou, zegt Paulus, dat zal ik je erbij vertellen. Ik doe dat evangelie verkondigen. Waarom? Omwille van hem, om de mensen, jullie, Romeinen, Vlaardingers, tot gehoorzaamheid en geloof te brengen. Ik vond het mooist vertaald in de Willibrord-vertaling. Om terwille van zijn naam onder alle volken mensen tot gehoorzaamheid van het geloof te brengen. Hoe gehoorzaam zijn wij nou eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, aan ons geloof? Hoe gehoorzaam zijn wij aan de Heer? In hoeverre is het inderdaad waar dat we met Jezus gekruisigd zijn en opgestaan? En dat we een nieuw leven hebben ontvangen? De kern. Laten we daar eens met elkaar strakjes ook even wat verder over nadenken. Dan komen we dus ook bij een kernwoord. Ik was gezonden met een opdracht om het evangelie van God. Die ga ik even voorbij, want ik ben al verder. Met als doel dus geloofsgehoorzaamheid te bewerken. Is dat een woord wat we ook in ons hoofd hebben? Als we nou zeggen, als ik nou aan u zou vragen, bent u een christen? Wat zou u dan antwoorden? En als ik zeg, nou, wat is nou het eerste wat in je opkomt als christen? Kind van God, Jezus. Verlost, gered, volgeling van Jezus. Bidden met elkaar, dingen doen. Is dit ook een term die in je hoofd opkomt? Geloofsgehoorzaamheid. Ik ben onderworpen aan het gezag van God. Ik doe als christen, dat betekent, ik leef en handel zoals God het wil. Zoals Paulus het zelf zegt, ergens, in een andere brief, meen ik. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Maar is dat nou ook zo? Lieve gemeente, lieve mensen, laten we elkaar eens gewoon eerlijk aankijken, in de ogen. En laten we elkaar eens gewoon straks ook de vraag stellen, hoe staan we er nou voor? Zijn we nou echt zo anders? Is het oude voorbij of hangen we nog vaak aan het oude? En wat is dan het oude? Nou, dat was van toen we nog gelijkvormig waren aan de wereld. Dat we nog met beide benen in de wereld stonden. Maar wij zijn niet meer wel in de wereld, maar niet meer van deze wereld, zegt ook Paulus ergens. En hoe uitzicht dat nou? Hoe beleven we dat met elkaar? Hoe groots is dat? Hoe gehoorzaam zijn we nou eigenlijk aan ons geloof? Want we durven te zeggen, we zijn een christen, we zijn een gelovige. Dat is wat Paulus gaat proberen in deze brief, beetje bij beetje naar voren te laten komen. Te bepalen, wie zijn wij nou? Wie ben jij als Romein die gelovig is? Wat betekent het om een rechtvaardiger te zijn? En waarom? Wat is dan die motivatie om gehoorzaam te zijn? Omwille van Hem, van God, voor Zijn naam. En dat is niet een gehoorzaamheid omdat het nou eenmaal moet. Daar is heel veel voor over te zeggen. In het Oude Testament waren heel veel dingen opgelegd als wet. Moesten er allerlei dingen. En zoals ook vaak in ook onze cultuur, vandaag de dag is moderne cultuur, heeft dat eigenlijk helemaal losgelaten. Tenminste, dat roepen ze dan, dat zegt men. Maar van ook die gehoorzaamheid en de tucht en de drang en thuis. En het is omdat ik het zeg. En hup, hup, stevig, doen wat er gezegd wordt. En nou ga je, en nou vast, en jij gaat dit. Ja, tegenwoordig moeten we met iedereen praten. Afspraken maken. En ondertussen doen we eigenlijk nog steeds gewoon zeggen wat er moet gebeuren. En vinden we dat. Maar hoe is dat nou bij God? Wil God nou per se dat wij gehoorzaam zijn aan Hem omdat het moet? Hoe sta ik daar bijvoorbeeld tegenover? Om even een praktisch voorbeeld. Hoe is dat bij mijn vrouw en ik? Hoe is dat tussen ons? Ga ik op mijn benen staan en dan zeg ik, je moet je luisteren. Ik ben het hoofd van het gezin en jij gaat nu maar gewoon lekker prakkie koken. Of jij doet dit, of ik ben de vader in het gezin, kinders. Huppakee. Of is het omdat ik van mensen hou en dan dingen vraag en iemand uit liefde voor mij misschien een prakkie kookt. En dat als ik iets aan de kinderen vraag, dat ze zeggen, nou, ik heb er niet zoveel zin in, maar vooruit, doe het wel hoor. Ik plezier je wel. Dat is de clue. Dat het niet gaat om een gehoorzaamheid als wet of als verplichting, maar dat het gaat om gehoorzaamheid uit vrije wil. Omwille van Hem. Vrije wil van God. Gehoorzaamheid. Een mooi voorbeeld van geloofsgehoorzaamheid vinden we bij de Heer Jezus zelf. En dat lezen we dan in Johannes 5, vers 30. Ik heb daar nog boven gezet. God wordt geëerd door gehoorzaamheid. En geloof en gehoorzaamheid horen dan ook bij elkaar. Kan je eigenlijk niet loszien van elkaar. Goed, het voorbeeld van de Heer Jezus. Hoe werkte dat nou bij Jezus zelf? Hij zegt, ik kan niets doen uit mijzelf. Ik oordeel naar wat ik hoor. En mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van Hem die mij gezonden heeft. Wat is nou het mooiste als het op een oordeel aangaat? Als je nou ergens je oordeel over moet geven. Dat je dan een rechtvaardig oordeel kan geven. Dat het goed is. Dat datgene wat jij doet ook klopt. Ook, laten we het nog maar een keer zeggen, tegenovergesteld is van de zonde. Dat het goed is. Rechtvaardig is. En dan zegt Jezus, ik ben mens. Hè? Paulus beschrijft hem als volkomen mens. Uit het geslacht van David. Maar tegelijkertijd zegt Jezus hier zelf, ik doe niks zelf. Ik doe alleen wat ik hoor. Hij heeft als het ware een lijntje met God. Met God, met zijn Vader. En hij luistert en hij zegt, oké, Heer, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik moet even terugdenken op dit moment aan afgelopen zondag. Toen onze broer Bert van Beveren in de aanbiddingsdienst, in het gebed, een stukje getuigenis gaf. Van hoe hij ergens in stond. Hij liep met de vraag, Heere God, luistert u nou nog wel naar mijn gebed? En als u dan luistert, verhoort u het dan ook? Tenminste, zo begreep ik het uit zijn verhaal. En hij hoorde op de radio een stukje, een bijbelstudie, een stuk onderwijs of een preek of iets dergelijks. En het was voor hem een eye-opener. Nee, God verhoort niet altijd alle gebeden. Hij hoort ze wel. Maar op het moment dat God eigenlijk het gebed van de Heer Jezus niet verhoorde, laat deze beker aan mij voorbij gaan, resulteerde dat in de redding van u en mij. Van ons allemaal. En waardoor Bet weer kon zeggen, oké, wat u wil is goed, is rechtvaardig, dat klopt. En al begrijp ik er zelf geen bal van, wat u wil is goed. En dat maakt me blij, want ik zat in de put en ik voelde me in dat hoekje gedreven waar we het er net over hadden. Ik voel me in dat hoekje gedreven, ik zit daar en ik voel me niet lekker, verhoor u nog wel gebeden. En tegelijkertijd mag ik in mijn geloof, in mijn vertrouwen weten, ja, zo is het. En dan word je weer blij en dan word je weer, je ontvangt de rust die je nodig hebt voor het leven. In de praktijk van het leven waar het niet meevalt. En dan is het geen getop, een overleven in de stad. Maar dan is het, ik mag overleven in de stad. Snap je het verschil? Dat is de clue van de titel van deze studie. We gaan overleven in de stad, want het evangelie, het geloof, is een kracht van God. En dat geloof is belangrijk, maar doen wij er wat mee? Is het geloof wel zo levendig als dat we zouden willen? De Heer Jezus' geloof was rechtvaardig en goed. Waarom? Omdat hij ook handelde, zijn leven was goed, omdat hij handelde naar wat God wilde. En zijn wil is goed. God heeft het beste met ons voor. Geloven we dat eigenlijk wel? Dat God het beste met ons voor heeft? Geloven we eigenlijk wel dat dat wat hij ons aan onderwijzing nalaat en wat we met elkaar bestuderen, dat dat inderdaad goed is? Of gaan we het bekritiseren omdat we om ons heen zoveel andere dingen horen? En dat we gaan zeggen, het staat er zo, maar dat is natuurlijk niet helemaal, dat is natuurlijk niet de realiteit. Het woord, ik had onlangs met een paar broeders van me, in een vergadering, in een setting, had ik een hele discussie na afloop over gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid in de gemeente. Wie ben je dan om te vragen om gehoorzaamheid, alleen gehoorzaamheid naar de Heer? En dan gaat het om, laten we handelen namens de Heer. Want dan is namelijk ook ons oordeel en ons handelen rechtvaardig. Want God is rechtvaardig. En wat is dat dan wat God wil? Dat is dit, wat in de Bijbel staat. Moeten we dat dan allemaal bekritiseren? Ja, onderzoek het en toets het en behoud het goede. En dat is door de geschiedenis heen gedaan. En zo is dit boek tot stand gekomen. En wij mogen aan de hand van deze zegening, dit enorme geschenk, mogen we handelen, leven, leren wat Gods wil is voor ons. En met dit boek in de hand, als we daarna gaan handelen en leven, en ook dat stuk wat Paulus aan de Romeinen leert, mogen we ervaren dat God kracht geeft. Ga nog even gauw verder. Oh. Niet wettisch gehoorzaam zijn, maar uit liefde voor God. Dat zocht ik er net. Ik dacht dat dat bij die vorige sheet, dat ik dat daar eronder had gezet. Redding. Laten we even stilstaan bij het punt redding. Wat is redding? Nou, in het Oude Testament kom je het heel vaak tegen dat God mensen redt. Maar bijna altijd gebruikt hij dan andere mensen daarvoor. Een koning bijvoorbeeld, of een leger. Heel vaak zie je dan redding tot stand komen en gaat het dan om geestelijke redding? Zoals wij dat als nieuwtestamentische gelovigen beleven. Want als ik vraag, wat is dan rechtvaardig? En dat je zegt, van, nou, ik ben behouden, ben gered, de Heer is voor me gestorven. Dat is, zeg maar, wat we weten. En welke redding was in het Oude Testament? Nou, dat was gewoon echt gered worden. Vijanden die je pakken, overheersen. De ellende waar je in terechtkomt. En dat je bevrijd wordt letterlijk van de praktijk in het leven, de ellende die je overkomt. Een slaaf die vrij wordt. Of, nou, noem maar op. In het Nieuwe Testament, er gebeuren ook wel wonderen hoor. Maar in het Nieuwe Testament, als Jezus, zeker als Jezus zelf rondgaat, maar ook daarna, dan is redding nog iets meer. En in het Nieuwe Testament wordt redding dan ook aangegeven door twee bepaalde termen. De een als werk, ik heb het ook genoemd, soizo of soizo en soteria. Maar daar zit een kern in, die komen heel veel voor. Zoveel dat zelfs in de theologie er een hele studierichting, zal ik maar zeggen, een heel aspect aan is gewijd. De soteriologie, de reddingsleer. Wat houdt dat allemaal in? Paulus gaat daar heel veel onderwijs over geven. Gaan we nog bij stilstaan. Maar even inleidend wil ik daar wel iets over zeggen. Het is namelijk de praktijk van wat in het Oude Testament als profetisch werd gezegd. Je zal vrijkomen van je zonde. Er zal een Messias komen. Het werd wel aangekondigd, maar voor hun was redding, als het maar gebeurt in het hier en het nu, en dat ik er fysiek iets van merk. En die redding is nog steeds niet voorbij. Ook die redding geldt vandaag de dag. Gewoon in de praktische levensomstandigheden. Gevaren en moeilijke omstandigheden. De praktijk van het leven. Je kan daarvan gered worden. Redding is ook... Oeps, ik zit steeds ergens op knopjes te drukken, geloof ik. Betekent ook genezend en bevrijdend zijn. Genezing is ook een stuk redding. Door het bloed van de Heere Jezus mogen we weten dat we gered zijn, behouden, maar ook dat Hij ons genezing heeft gegeven. Maar zeker ook bevrijding. Bevrijding van de macht van Satan. En bevrijding van de macht van jezelf. Wat zeg je nou? De macht van jezelf. Paulus schrijft in Galaten 5, in hoofdstuk 5 van Galatenbrief, beschrijft hij een heel stuk over de strijd van twee tegenstellingen. Aan de ene kant de geest van God, die ons kracht geeft, die in het geloof, evangelische kracht van God, door zijn geest. En tegelijkertijd aan de andere kant je vlees, je eigen wil, je ik. En wat Paulus heel graag zou willen en wat hij aangeeft, waar we de komende tijd met elkaar over gaan nadenken, is hoe gaan we dat nou eens in geloof brengen? En geloofsgehoorzaamheid. Ons vlees. Al onze verslavingen. Al onze gevoelens. Al onze driften. Al ons handelen. Het is niet altijd de duivel die ons drijft. Het is ook wel eens gewoon wij zelf. En ook daarvan ben je bevrijd. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Zie je het? Hoe essentieel dat is. Bevrijding, dat is ook de redding. Het werkt dus genezend en bevrijdend. En tot behoudenis. Behoudenis, Gods handelen in Christus. Dat is dus wat God heeft gedaan door de Heere Jezus heen. Het is dus het behoudenis die God heeft bewerkt in het leven van de Heere Jezus. Dat hij van ons hield en ons kracht heeft gegeven. Goed, de volgende punt zijn drie kernpunten. Vind je ook op het formuliertje. Drie kernpunten. Je bent al, eerste punt, je bent een kind van God. Je bent sterk door Gods geest die werkt in jouw leven. En je leeft voor hem. Dat is je doel, je bestemming. Dat is zo essentieel, deze drie dingen. Aan de ene kant, ik haal hem gewoon weer even terug. Je bent een kind van God. Je bent sterk door Gods geest in je leven. En je leeft voor hem. Zijn dit deze drie aspecten van het geloof, van je rechtvaardiging, van wie je bent in Christus, de realiteit van het leven vandaag voor jou, voor mij, voor ons. Voel je je een kind van God? Amen, kan je misschien dan zeggen. Maar voel je je ook sterk door Gods geest in je leven? Een aspect van het geloof? En het laatste, geloofsgehoorzaamheid. Leef je ook voor hem? Niet meer ik, maar Christus in mij. Ben je tot je doel gekomen? Essentieel, dat is geloven. Dat is het geloof in je leven. En dat geldt voor iedereen, zegt Paulus. Voor allen die geloven. Voor de Joden in de eerste plaats, maar ook voor alle andere volken. Dan komen we bij het laatste stukje wat ik heel graag onder je aandacht wil brengen. En dan hou ik op met mijn betoog. En dat is, nou wacht ik tot hij zelf ging. Uit geloof tot geloof. Ik zal even die... Maar goed, je zou kunnen zeggen, dit vind ik echt niet leuk. De ongelovige vraagt zich af, hoe kan ik behouden worden? En dan als antwoord kunnen we dan zeggen, uit geloof. Dat is dus dat eerste aspect van die kernpunten, die drie kernpunten. Je behoudenis, wie je bent. Dat is ook het eerste waar we denk ik het minste moeite mee hebben. Ik ben gestorven met Christus en ik ben een nieuwe schepping, want de Heer heeft mij gered. Ik ben een rechtvaardige. De zonde is overwonnen, halleluja. Ik mag zonder zonde zijn in Christus en ik ben gered. Ik heb eeuwig leven ontvangen. Ik ga niet meer dood, zeggen we dan als christen. Maar dan komt de praktijk. Het is niet alleen uit geloof, maar het is ook tot geloof. Je behoud en het evangelie uit geloof en tot geloof. Een steeds groeiend geloof, zegt de Willy Brod-vertaling. Een steeds groeiend geloof. Uit geloof, tot geloof. Het is alleen maar vanwege de genade, dat ik vanwege het geloof... dat we een rechtvaardige zijn, zegt Paulus. Dat hebben we gelezen in vers 17, hè? 16, 17. Uit geloof tot geloof. Dat we een rechtvaardige zijn, van de zonde verlost, betekent door het geloof dat we behouden zijn. Maar tegelijkertijd, en dan komt de volgende vraag. Dit is als je ongelovig bent. En dat is de vraag die we ook tegen de gelovigen mogen stellen. Hoe kom je tot geloof? Tot behoudenis? Kom tot geloof in de Heer Jezus Christus. Stap over die lijn, weet je wel, die ik wel eens met de preek ook heb geschetst. Die lijn van zonder God en met God. Zorg dat je uit het rijk zonder God in het rijk van met God. Maar als je daar dan eenmaal bent, dan is de vraag, hoe kan ik nou als gelovige leven? Want wat had Paulus gezegd in het begin van de brief? Waar zijn we toe geroepen? Om een heilig leven te leiden. Als kind van God. Om door hem apart gezet in zijn dienst te leven. Er voor hem te zijn. Ons nieuwe doel van het leven. En hoe kan je dat dan? Namelijk door geloof. Je redding is van het geloof, uit het geloof, ook tot geloof. Geloof is vertrouwen. En wat is geloof nog meer? Geloof is... Heeft Paulus geleerd, hebben we vanavond geleerd, hebben we gezien. Wat is dat, dat geloof? Dat is gehoorzaamheid aan God bewerken. Laten we dat nou eens gaan doen en gaan we dat eens overdenken. Ik weet niet of er nog wat te drinken is en dat er nog wat is en wat we kunnen gaan pakken. Maar dat we eens eventjes zo wat drinken met elkaar aan de tafel zoals we hier zitten. Of in andere groepjes, zoek elkaar een beetje op. En probeer nou eens eerlijk met elkaar deze vraag te beantwoorden. En daar iets over te zeggen, over jezelf. Als je gewoon nadenkt, waar bevind ik me eigenlijk in mijn geloof? Bevind ik me nou uit geloof? Ik ben behouden. En verder, ja, weet ik het allemaal nog niet? Of zit ik nog aan het begin? Ik ben nog maar kort gelovig. Of ik ben al heel lang gelovig en ik ben erin gegroeid. Of ja, ik moet eigenlijk bekennen, ik sta wel al heel lang stil. En ik verlang er wel eens naar als ik dan zo zuster zien hoor. Ja, dat is mijn kracht. En ik, hoppadee. Ik wou dat ik dat ook eens kon zeggen, maar dat heb ik nou niet. Dat is wel waar we allemaal toe geroepen zijn. Wat we allemaal mogen beleven. Weet je wat het is? God wil meer aan ons geven dan wij durven bidden, beseffen en dat we durven hopen. God is een God die van je houdt. God houdt van ons allemaal. God houdt van jou. En wat hij wil is het allerbeste voor je. En Paulus begreep dat. En die wil dat aan ons allemaal leren. Door die Romeinenbrief. Laten we daar de komende tijd ons op richten. En niet denken, nou, dit is wel heel direct of zo. Nee, gaan we eens kijken. We gaan steeds meer de praktijk in. Dit was inleidend, maar wel een praktische vraag. Waar staan we nu? Wat gaan we nou leren? En zeg nou, als je eerlijk zegt van, het is voor mij, ik vind het heel moeilijk, ik ben heel lauw of ik ben heel... Beleid het maar eens, zeg het maar gewoon. Dat geeft niet. Niemand die je erop aankijkt, niemand die je schuldig vindt. Maar laten we dan ook met elkaar proberen een doel te stellen. Van maar het verlangen is, dat dat gaat leven. En dan worden we veranderde mensen. Dan kunnen we echt zeggen, het oude is voorbij. Dan zijn we net als Paulus een getuigenis. En dan mogen we door God geroepen worden om gezonden te worden zoals Paulus gezonden werd. Dan word je een apostel. Met de opdracht van God om uit te gaan in de wereld en mensen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen aan Christus. Waarom? Omdat ze in jou, in mij zien dat het uitwerkt. Dat het goed is. Dat God zichtbaar is. Dat is het verlangen van met de gemeente over grenzen heen gaan. Over de grens van dorpels die we onszelf voor ons neerleggen, maar die eigenlijk leugen zijn. Want het is geen overleven in de stad, maar het is, we gaan en zijn aan het overleven in de stad, want God is onze kracht. Amen? Amen. Nou, dat ding was al gestopt, dus dat hoef ik niet meer uit te zetten, dat is alleen maar prettig. Ik wil heel graag gewoon een moment even zegen bidden voor de gesprekken, en dan gewoon even de ruimte geven om even een stukje te lopen. En probeer wat te drinken te pakken. En dan weer even naar een plekje te gaan. En probeer elkaar een beetje op te zoeken. En laten we ons eerlijk hierover vragen. Die vraag. Ik zal zo die vraag nog even terugzetten. Lieve God, dank je wel voor deze avond. Dank je wel dat u zo ontzettend veel van ons houdt. Dat u uzelf heeft gegeven om voor ons te sterven. Opdat we uit geloof tot geloof mogen komen. En dat het uw geest is die dat krachtig in ons uitwerkt. Dat is ons geloof. Een kracht van God. Heer, dat uw geest in ons hart op dit moment werkt. En dat datgene wat ik heb mogen vertellen, wat ik zelf ook weer zo heerlijk heb mogen leren uit dat boek van Kees, dat ik dat heb mogen delen. Maar dat het niet mijn enthousiasme is, Heer, maar dat het uw enthousiasme is, Heer, het in u zijn, dat uitwerking mag hebben in onze harten van ieder hier. Dat u daadwerkelijk mensen gaat veranderen. Niet dat het niet goed is, maar Heer, we willen zo graag tot ons doel komen en getuigen zijn, gewoon door en in wie wij zijn. Zegen zou in ieder van ons en zegen de gesprekken. Lieve mensen, broeders en zusters, wees gezegend daartoe. En God zal onze gesprekken zegenen, omdat het een kracht van God is, die ons leven krachtig maakt. In Jezus' naam. Amen. Aan het eind gaan we een moment van gebed zoeken. En ik denk dat we dat dan met elkaar doen. Maar als de gesprekken nou zo zijn, dat je zegt van, nou, jij zegt dit nou zo, je bent heel eerlijk, mag ik jou zegenen? Voel je dan vrij om ook gewoon de ander te zegenen? En dat kan heel eenvoudig door te zeggen, ik zegen jou. Of door datgene wat op je hart komt, te delen. We hebben wel meer geoefend. Wij doen wat Jezus deed. We gaan dat... Gebruik het maar gewoon als het in je hart komt. Dat mag. We gaan de avond afsluiten. Dat doen we nog wel gezamenlijk. Want ik zie dat mensen het idee krijgen om... Ik hoop dat we rondom de vraag die hier op het bord staat nog, of op de beamer, waar bevind ik mij eigenlijk in mijn geloof? We hebben in allemaal, de ene is er met z'n tweeën, sommige groepjes zijn met meerdere geweest. En we hebben heel open en eerlijk, ook zo met elkaar hebben we open en eerlijk over het geloof gesproken. Even zo rondkijkend, allemaal een goed gesprek gehad, zo met elkaar. Hebben we elkaar nog kunnen zegenen, tot zegen kunnen zijn? Helemaal geweldig. Kijk, ik zie nog handen omhoog gaan. En er worden van afstanden worden mensen nog gezegend. Maar het is wel goed om als we deze avond zo met elkaar bezig zijn geweest. Dat geloof meer is dan alleen maar weten dat je gered bent. Dat je behouden bent. Maar dat het ook een begin mag zijn, deze Romeinenstudie. Om tot geloof te komen. Een geloof in de praktijk. Praktisch geloof. Eigenlijk heel erg Hebreeuws denken, hè? Dat valt het allemaal samen. En dat mogen we dan doen onder de leiding en de bekrachtiging van God zelf, ook door zijn Heilige Geest. En laten we dan de avond afsluiten door met elkaar in gebed te gaan, God te danken en dat ik jullie ook Gods zegen mag meegeven. Lieve God, dank u wel dat u van ons houdt, dat we dat hebben mogen beleven en dat we dat ook in gesprekken zo met elkaar hebben mogen delen. Dank u wel dat u die geweldige liefde ook toont en geopenbaard heeft. Dat we daarvan mogen lezen in de Bijbel. Wat een fantastisch, geweldig, bemoedigend boek is dat toch ook. Heer, maar soms ook wel heel erg moeilijk. Maar geweldig dat we dan ook met elkaar daar dingen uit mogen leren en elkaar dingen voor mogen houden. Dat er vertalingen zijn waar we van mogen leren. Dat u mensen hebt gegeven om de Bijbel anno 2012 nog steeds in onze volle aandacht te brengen. Heer, help ons om enthousiast te zijn en te blijven voor uw onderwijs. Dat we elkaar de volgende keer weer mogen begroeten, misschien nog anderen erbij. Dat we dan met elkaar mogen buigen over uw boodschap, die Paulus heeft doorgegeven aan de Romeinen. Opdat we met vreugde mogen zeggen, we overleven in de stad. En Heer, wilt u ons daar ook toe zegenen, ons toe sterken. En ik weet dat u dat wilt. Daarom, lieve broeders en zusters, wees gezegend. Wees gezegend met de liefde van God onze Vader. Die zijn liefde over ons uitstrekt. En naar ons uitgaat en naar ons uitziet. En met ons in contact wil staan. Vanuit de genade van de Heer Jezus Christus, die het voor ons heeft volbracht. We zijn zijn kinderen, we zijn Gods kinderen. En gered en behouden. En in de kracht van de Heilige Geest, wees daartoe gezegend. Opdat ook ons geloof mag groeien. En steeds meer duidelijk mag worden wie God is door ons heen. Wees gezegend met Gods aanwezigheid door de Heilige Geest. Amen.